Het is januari 2021. Ik zit in het dieptepunt van mijn winterdepressie. De dagen zijn kort en donker. Het is koud. Er is niks te doen. Er is een avondklok. Ik voel me ellendig. En ik sleep mezelf in mijn lange, dikke winterjas de straat uit. Een volgende straat in, nog een straat in. En dan bel ik aan bij het huis van Daan Windhorst. Ik schaam me ervoor, maar ik vraag hem toch of ik alsjeblieft één van de kleurboeken mag hebben. Ik ben ten einde raad en ik hoop dat dit me gaat helpen. En wat ik dan nog niet kan voorzien, is dat dit weer een essentiële stap in onze zoektocht zal vormen.
Een paar dagen later staat Nikki opnieuw voor mijn deur. Dat we iets over het hoofd hebben gezien.
Er is iets wat we over het hoofd hebben gezien.
Oké.
Want het kleurboek dat ik mee heb gekregen, dat was dat klassieke, meest verkochte bestseller kleurboek van BBNC. Namelijk het enige echte kleurboek voor volwassenen.
Wat toen het uitkwam ook nog misschien wel echt het enige kleurboek voor volwassenen was.
Ja, en inmiddels gewoon een van de vele, maar ja, wel de klassieker. Ik heb daar een beetje in zitten kleuren, maar toen op een gegeven moment lag het op tafel en het lag op de andere kant.
Mm-hmm.
En toen ging ik de achterkant lezen.
Oké.
Want we hebben het heel vaak over de achterkant van The Great Challenge.
Zeker.
Maar we hebben niet naar de achterkant van de mooie kleurboeken gekeken.
Klopt.
Oké. Ik ga jou nou deze achterkant voorlezen.
Ja.
En dan moet jij zeggen of er iets is wat je eraan opvalt.
Mm-hmm.
Het allerdikste, allerleukste en allermooiste kleurboek voor volwassenen. Vroeger kon je urenlang geconcentreerd aan een tekening werken.
Echt waar?
Urenlang geconcentreerd aan een tekening werken.
Oh nee!
De tijd leek stil te staan en je ging helemaal op in je eigen creatieve wereld.
Oh. Oké, dus...
Valt je iets op?
Ja. We hebben ons totaal af zitten vragen waar de tekst aan de achterkant van Emmy's boek vandaan komt.
Vlaanderen, Google Translate.
Al die dingen. Het is gewoon dit.
Het is
maar
gewoon dit.
Raar.
Maar dan, ja.
Zullen we een soort van vergelijking doen? Dat jij de zin zegt zoals die oorspronkelijk was en dan ik wat ervan gemaakt
is. Ja, we doen regel voor regel. Ja. Vroeger kon je urenlang geconcentreerd aan een tekening werken.
Vroeger kon je urenlang kleuren en tekenen.
De tijd leek stil te staan en je ging helemaal op in je eigen creatieve wereld.
Je ging helemaal op creativiteit en of fantasie.
Maar wie heeft daar in deze tijd nu nog tijd, inspiratie en ruimte voor in zijn drukke alledaagse schema?
Neem een portie inspiratie en ruimte voor het drukke alledaagse schema.
Ik had niet verwacht dat het zo één op één was. Hier is de oplossing.
Die heb ik niet.
Oké. Prachtige afbeeldingen om in te vullen. Even de gedachten op nul zetten en heerlijk ontspannen.
Ah, ik heb... hier gaat die net anders. Want ik heb eerst... Wat is er leuker dan een volwassen kleurplaat in te kleuren in je pauze of op vakantie?
Ja, die heb ik hierna.
Ah, oké. Dan zijn ze omgedraaid. Want ik heb met deze prachtige afbeeldingen om in te kleuren even de gedachten op nul zetten en ontspannen.
Mooi. Want wat is er leuker dan echt volwassen platen inkleuren tijdens een lange winteravond, een saaie zondagmiddag, in je pauze of op vakantie?
Wat is er leuker dan de volwassen kleurplaat in te kleuren in je pauze of op vakantie?
Dat is echt verschrikkelijk. Het werkt verslavend.
Verslavend is het.
Dit prachtige, enige echte kleurboek voor volwassenen gaat je urenlang bezighouden.
Enige echte kleurboeken voor volwassenen die je urenlang zal bezighouden en entertainen.
Oh, het is echt heel erg.
Maar het is heel raar, toch?
Het is echt heel raar.
Kijk, als het was vertaald,
dan
had je in ieder geval nog de logica van waarom. Maar nu hebben ze dus gewoon een goed lopende, prima geschreven, Nederlandstalige tekst genomen.
Ja.
En random gemutileerd. Dus zelfs de tekst op de achterkant is geplagieerd.
Ja, en ook slecht weer.
Ja.
Je vraagt je echt af waarom je dan niet gewoon de tekst copy-paste.
Wat een hel.
Wauw.
Jullie zijn de detectives.
Ik vermoed dat dit niet helemaal zuivere koffie is.
Dit is echt goud.
Deze mensen gaan door tot het bittere eind.
Wie is Emmy?
Wie is Emmy?
Who the fuck is Emmy?
Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
Aflevering 3. Helemaal op creativiteit en of fantasie.
Ik weet niet precies wanneer het begonnen is dat ik me ongemakkelijk ben gaan voelen in publieke ruimtes. Een soort constante low-level ruis die over alles heen hing. Een fysiek ongemak. Ik heb een herinnering aan met mijn moeder kleren gaan kopen. En dat ik erachter kwam dat ik naar de meisjeskleren stond te kijken in plaats van naar de jongenskleren. En dat had een soort diep ongemakkelijkheid bij mij teweeggebracht. Daarna kreeg ik het ook in horecagelegenheden waar ik af moest rekenen. En dan moest ik opstaan en dan naar een bar of naar zo'n plek waar ze zo'n touchscreen hebben. En dan de angst om op de verkeerde plek te gaan staan. Of dat dan een serveerster passeert en dat ze me dan niet ziet. Of dat ze naar me glimlacht, maar gewoon doorloopt. Een soort lichte angst dat ik het verkeerd doe, denk ik. Dit is iets wat ik al heel lang heb en waar ik in principe prima mee om kan gaan. Ik vind supermarkten niet leuk. Ik word nerveus van plekken waar heel duidelijk een looprichting is, maar ik niet precies weet wat die richting is. Ik heb boekwinkels daarom ook altijd een beetje ongemakkelijk gevonden. Hoe groter, hoe beter eigenlijk bij een boekwinkel. Ik snap dat er een soort charme is aan de kleine, onafhankelijke boekhandel. Een donkere ruimte, helemaal gevuld met boeken, waar dan een stoffig mannetje achter de toonbank staat. Maar dat stoffige mannetje, daar voel ik me dus door bekeken. Dus al voor de pandemie begon ik met boeken online bestellen. Deels omdat het efficiënter is. Ik lees vaak boeken die besteld moeten worden, die ze niet hebben staan in de boekhandel. Dus dan kan ik het beter in één keer zelf bestellen. Maar deels ook wel om dat ongemak uit de weg te gaan. Maar als je een schrijver bent, dan ben je omringd door mensen die van boeken houden en van boekwinkels houden. En die vertellen je dan dat het een slecht idee is om je boeken online te kopen. Zeker bij bol.com. Dat is een bedrijf dat niet geeft om boeken. Een veel te grote speler op de markt die langzaam alles wat interessant is aan boekwinkels eruit werkt. Dus dacht ik, oké, dan koop ik bij Libris.nl. Dat is een verzameling van onafhankelijke boekwinkels die ook een website hebben. En daar kan je je boeken bestellen. En toen kwam de pandemie. Er waren opeens veel betere redenen om je aan de regels te houden. Om het goed te doen, op de manier waarop het bedacht is. Om het niet fout te doen. Dus ik ben begin 2020 gestopt met naar een supermarkt gaan. Ik heb al mijn boodschappen online gedaan. En dat gold niet alleen voor de supermarkt, dat gold eigenlijk voor alles. Ik ben heel netjes maanden niet mijn huis uit geweest. En heb alles laten bezorgen door de pakketbezorger. Daar voelde ik me ook schuldig over. Want ik weet dat pakketbezorgers het heel druk hebben. En ik vind het een beetje decadent om dingen bij je thuis te laten bezorgen. Maar wat nu zwaarder woog is dat ik dit deed voor mijn eigen gezondheid en voor de gezondheid van anderen. En over het algemeen ben ik er goed in om online in te schatten of iets de moeite waard is om te kopen of niet. Of het een goed product is. En ik geef toe dat ik te veel heb vertrouwd op het idee dat een goede, degelijke boekhandel als Libris.nl geen troep zou verkopen. Dat ik misschien niet goed genoeg heb gekeken. Dat ik misschien niet het beschrijvingje goed heb gelezen om erachter te komen dat het amper Nederlands was wat daar stond. Maar toch vond ik het raar dat dit flutboek überhaupt op Libris.nl stond. Dus ik ging op onderzoek uit. Ik heb nieuws.
Oké. Leuk. Is het goed nieuws?
Het is informatie die ons verder helpt in onze zoektocht. Dus wat dat betreft is het goed nieuws.
Het is letterlijk nieuws.
Ik heb contact gehad met Libris. Mm-hmm. Want een van onze vragen was natuurlijk, hoe is het mogelijk dat dit shitty kleurboek
op een van de grootste boekhandels van Nederland, of nou ja, boekhandelketen eigenlijk, verkocht wordt.
Dus ik dacht, ik probeer eens contact op te nemen met iemand bij Libris. Dat is gelukt. En toen ik hem dit kleurboek liet zien, was hij niet super blij.
Ik vond dit heel frustrerend, inderdaad. Wat zo'n dikkie zeg.
Nou, wat een taal, hè?
Oeh. Maar ik was heel benieuwd, want nu heb je hem gelijk aan de telefoon, maar je hebt hem natuurlijk eerst gemaild. Had je al verteld van, hey, ik heb via jullie site iets lelijks gekocht. Van, hoe is dit gegaan?
Ja, ik heb eerst gezegd, ik zou je graag willen interviewen voor een podcast over het boekenvak en hoe dat allemaal werkt en de verschuiving naar online.
Hele mooie thematische afkadering.
Toch? Ja. Ja, en toen heb ik daarna wel hem een link naar het boek gestuurd. En gezegd, ik heb dit aangeschaft. En dat is een beetje de ingang, het gesprek in.
Ja.
En toen heeft hij niet afgezegd.
Kijk, dat is wel een goed teken.
Nee, dus ik kreeg hem te spreken. Dit is Jan-Peter Pringer. En Jan-Peter Pringer is sinds 2008 inkoper bij Libris.
In de basis doet een inkoper precies wat het zegt. Ik koop boeken in. Alleen, mijn positie is iets anders. En het heeft met de structuur van Libris Bladzijde te maken.
Libris Bladzijde?
Ja, het bedrijf heet Libris Bladzijde.
Oké. Okay.
Dat is goed om te weten.
Het is namelijk een samenwerkingsverband. Dus een coöperatie van zelfstandige, onafhankelijke boekhandels. Dus ultimo beslist elke boekhandel voor zich wat hij wil hebben en in welke aantallen. Alleen, uit dat enorme aanbod aan boeken wat er elk jaar verschijnt, 12.000 verschillende titels per jaar, maak ik met een aantal mensen een voorselectie. Die voorselectie krijgt daarmee automatisch een soort, en dan moet ik uitkijken dat het niet arrogant klinkt, maar laten we zeggen een soort goedkeuringstempel mee voor de boekhandel van joh, als je dit inkoopt, dan zit je sowieso garant.
Ja, dus er worden per jaar ongeveer 12.000 nieuwe boeken uitgegeven en hij gaat door al die brochures heen van uitgevers en gaat dan op zoek naar boeken waarvan hij denkt, die moeten we in ieder geval hebben.
Ja, dit wist ik al. Nee, ik ben heel trots dat dit weet. Ik zit ongeveer 2 weken, omdat ik aan een boek werk dat in mei uitkomt. En dan zijn ze dus nu bij de uitgeverij al bezig met allerlei dingen. Waaronder dus, dat vertelde iemand me, een afspraak maken met de inkoper van Libris. Om ze ervan te overtuigen om dus, nou ja, mijn boek dat stempel te geven.
Ja, en als Jan-Peter eenmaal dat stempel aan een boek heeft gegeven, dan gaat hij ook naar de uitgever toe.
En dan maken we afspraken. En die afspraken kunnen heel ver gaan. Die kunnen gaan van een simpele advertentie tot aan een heel intensieve campagne waarbij we alle mogelijke media online, maar ook bijvoorbeeld tv inschakelen om een boek te promoten.
Dus Libris betaalt mee aan de campagne voor een boek?
Ja, Libris onderhandelt met de uitgevers om een goede prijs te krijgen voor de boeken. En daar kunnen allemaal gezamenlijke marketing dingen een rol in spelen.
Oké, dit was nieuwe informatie voor mij.
Daarnaast zorgen we ervoor dat als een boek een bestseller is, dat die ook op een makkelijke manier in te kopen wordt door een boekhandel. Dus houden de media bij. En hey, in de Volkskrant krijgt dit boek 4 sterren. Dan zorgen wij dat die boeken klaarstaan op het internet. En een boekhandel meteen kan bestellen tegen uiteraard voorwaarden die wij afspreken met een uitgever.
Dus het is best een machtige positie in het boekenveld die je hebt.
Nou ja, van de buitenkant lijkt het een beetje zo. Volgens mij is het niet helemaal zo, want het is uiteindelijk die zelfstandige boekhandel die beslist. De macht is eigenlijk meer dat je gewoon een drempel over moet. En dat ik die drempel ben.
Ja, Jan-Peter is een drempel.
Hij is een poortwachter.
Hij is een drempel. We zijn hier nog een beetje overheen en weer gegaan. Hij wilde niet een poortwachter genoemd worden.
Oh.
Hij wilde een drempel genoemd worden.
Oké, hij is een drempel.
Ja. Maar het is wel zo dat als hij enthousiast is over je boek, dat de kans veel groter is dat het op meer plekken ligt. En dat het dan ook beter verkoopt.
Ja, precies.
Dit hele verhaal van het zorgvuldig cureren van boeken, ervoor zorgen dat er genoeg boeken op voorraad zijn, dat is natuurlijk allemaal gericht op de klassieke fysieke boekhandel.
Mm-hmm.
Want voor online werkt het eigenlijk helemaal anders.
Online heb je niet die tafels en zo. Als je een boekhandel inloopt, dan het is niet alleen wat ze in de boekhandel hebben, maar het is ook nog inderdaad, tenminste dat stel ik me dan voor, ze hebben wat van die tafels en er liggen dan stapels boeken op. En soms dan is de stapel heel hoog en denk je, oh, dit is blijkbaar een heel goed boek, waarvan ze denken dat er zo...
Hier wordt er heel weinig van verkocht, dus daar heb je er nog heel veel van.
Waarvan er vandaag alleen al 8 uitgaan.
Nee, dus ze hebben online wel iets op hun website waar ze boeken in de etalage kunnen zetten. Maar dat is niet een plek waar mensen vanzelfsprekend bij terecht komen. En dat het online totaal anders werkt, dat ontdekte ik toen ik Jan-Peter het kleurboek liet zien.
Of wat voor dikkie zeg.
En aan hem vroeg hoe zij nou aan dit boek kwamen. Hoe dit boek bij hun in de database terecht kwam.
Ja.
Dit komt puur omdat wij de database overnemen van het Centraal Boekhuis. Zowel Bol als Libris, als Bruna, als wie dan ook, die putten allemaal uit dezelfde database. Bijvoorbeeld één ding anders is, en dat is dat ze ook derde partijen toelaten.
Mm-hmm.
Die dus bijvoorbeeld tweedehands boeken kunnen aanbieden. Daarbij biedt Bol ook eigen beheerspullen aan. Maar de kern, de database, is gewoon de database van het Centraal Boekhuis.
Er wordt gewoon voor de website van Libris helemaal geen selectie gemaakt.
Mm.
Alle nieuwe boeken die verschijnen komen automatisch in de database van het Centraal Boekhuis terecht. En op iedere internetwebsitewinkel waar je boeken koopt, kom je in dezelfde database. Zoek je in dezelfde database.
Ja, eigenlijk gewoon alle boeken die uit zijn gekomen.
Ja. Hij heeft het over het Centraal Boekhuis. Het Centraal Boekhuis is waar boekhandels hun boeken kopen. Opgericht in 1871 en sindsdien een begrip in literair Nederland.
Het Centraal Boekhuis in Culemborg hebben de meeste van de 1800 boekhandels en 370 uitgevers zijn aangesloten. Met een soort heftruck rijden chauffeurs of chauffeuses tussen de 8 meter hoge stellages door. In bakjes verzamelen ze, voor elke boekhandel apart, die boeken die in de bewuste stelling voorhanden zijn. In dit unieke boekenmagazijn dat zijns gelijke in de wereld niet kent, zijn in totaal maar liefst 21 gangen waarin boeken liggen te wachten op de lezer. Dit systeem van boekendistributie kan alleen zo functioneren doordat de aangesloten uitgevers een groot deel van hun oplagen van nieuwe titels naar Culemborg zenden en van daaruit laten versturen. Het systeem is bovendien zo opgezet dat een lezer zijn bestelde boek binnen 48 uur in de boekhandel kan halen. Want dagelijks rijden 35 auto's via vaste routes door het hele land om de boekwinkels te bevoorraden.
Ja, dit wist je misschien ook al.
Ja, want mijn vriend werkt in de boekhandel. Dus die komt regelmatig 's avonds thuis en dan zeg ik, hoe was het? En dan zegt hij, oh, druk. Er waren ontzettend veel mensen in de winkel en CB kwam langs.
En dan komen ze met gewoon een hele met dozen met bestelde boeken.
Echt een soort van halve verhuisdozen zijn het qua formaat. En die dan zijn het er een stuk of 5 of zo. Ik heb het ook wel eens gezien. En die man die loopt gewoon heen en weer. Die zegt ook van, die weet gewoon, jullie krijgen deze boeken. Ja. En die zet ze ergens op de grond neer of in een bijkamertje. En dan is het zo van, nou, zoek het uit.
Wat ik voor zover ik kan vinden, is dit een redelijk unieke situatie die we in Nederland hebben. Is het Centraal Boekhuis niet iets wat ieder land heeft? En het is dus, sinds het Polygoonjournaal in de jaren 70 is er niet zoveel veranderd. Het is nog steeds een gigantisch warenhuis, nog steeds in Culemborg. En als een uitgeverij een boek maakt, dan sturen ze dat boek als het af is naar dat depot in Culemborg. En daar kunnen boekhandels volgens hun boeken kopen. Dus het is waar de boekhandels hun boeken kopen, het is de Sligro voor boekhandels. Wat de Sligro is voor restaurant?
Ja, ik zat gewoon even te denken of dat klopte.
Volgens mij klopt dit. Volgens mij klopt dit. Ik was ook best trots op die zin.
Ja, het klopt. Het klopt. Maar het duurde gewoon even voordat ik mee was.
En vanuit deze Sligro wordt het dan opgestuurd naar iedere boekhandel die het bestelt. En dat is helemaal handig voor de boekhandel, want die kan al zijn boeken op één plek kopen. En het is handig voor de uitgever, want die hoeft niet zelf de boeken te bewaren. Er is één ding veranderd sinds 1979. Er zijn wel meer dingen veranderd. Maar één ding wat groot ding is natuurlijk de opkomst van digitaal bestellen. Want als jij op Libris.nl digitaal bestelt, dan gaat het boek helemaal niet langs een boekhandel. Dan komt het direct vanuit Culemborg wordt het naar de klant gestuurd.
Ja, en eigenlijk wat ze ook in dat Polygoonjournaal zeggen van, het is helemaal fantastisch, want je kan een boek bestellen en het is dan binnen 48 uur bij je boekhandel.
Ja.
Dat is eigenlijk nog steeds zo, anno 2021. Dat is niet sneller geworden. Het moet eerst in de boekhandel en dan moet de boekhandel het verwerken met die grote dozen. En dan word jij opgebeld van, je boek is er, je kan het komen halen. En als je het bij bol.com bestelt, dan is het er, als het gewoon op voorraad ligt in Culemborg, binnen 24 uur.
Ja, en dat geldt ook voor Libris.nl.
En ja.
En dat wordt gewoon direct in Culemborg op de post gedaan.
En zo maken dat soort websites de zelfstandige boekhandel kapot.
Ja, behalve dat natuurlijk bij Libris.nl de winst naar de boekhandels, naar de onafhankelijke boekhandels gaat.
Ja, de Libris onafhankelijke boekhandel.
Maar dat zijn wel 180 onafhankelijke boekhandels in Nederland. Dus kortom, om antwoord te geven op de vraag die ik stelde aan Jan-Peter. Hoe komt het dat dit kleurboek bij hen wordt aangeboden? Het staat gewoon in de database van het Centraal Boekhuis. Zoals alle boeken die daar te koop zijn. Maar goed, er staan honderden kleurboeken in de database. Dus vroeg ik hem, waarom scoorde deze dan zo hoog?
Wat er dan gebeurt is iemand die regelt dat het boek via het CB verkrijgbaar is. En die zorgt dat hij precies de goede zoektermen invult. Kleurboek, volwassenen en waarschijnlijk nog iets, want anders zit je al heel algemeen. Zodat je in die ranking gewoon hoog terechtkomt. Ja, en als je dan ook eens een keer de pech hebt dat er vlak voor jou waarschijnlijk iemand het boek ook gekocht heeft.
Oh ja.
Zulke dingen zijn ook vaak op verkoop gebaseerd. En dan sta je plots hoog in de ranking. Dus bijna een soort clickbait-achtige truc. En dan schaam ik me wel een klein beetje dat het inderdaad in onze database voorkomt en dat het zo'n troep blijkt te zijn.
Ja, dit leek een beetje wel Jan-Peters houding. Een soort, ja, gênant, maar ja, weet je, supergrote database.
Hij zou natuurlijk ook kunnen overwegen om het niet via die database manier te doen, maar om het meer te cureren. Of net zoals met de boekhandels te zeggen, oké, dit is de lijst. Desnoods niet dat je andere boeken niet inkoopt of niet online aanbiedt, maar wel dat je een soort onderscheid maakt tussen dit is wat wij aanbevelen.
Ja.
En dit kun je ook bestellen.
Ja, daar komen we nog op, maar ik kan je alvast vertellen dat zijn antwoord is dat is echt niet te doen. Dat wil je eigenlijk niet. Is er dan niks wat je hier als Libris aan kan doen?
Nee, er zijn wel wat dingen aan te doen. Alleen voor zover ik dat in kan schatten, zijn er wel dingen die meer schade opleveren dan ze voordeel opleveren. Mm. Wat je dan gaat doen is filters toepassen. En het grote gevaar van filters is dat je dus ook de goede onder de kwade laat leiden. En dat wil ik gewoon niet.
Nee.
Dan calculeer ik liever in dat er wat rotzooi meekomt, dan dat je echt de goede kleurboeken die er ook zijn, dat je die mist.
Als je gaat filteren en je gaat zeggen, het moet, als het aan deze dingen niet voldoet, dan komt het niet in de zoekresultaten terecht. Dan is de kans groot dat je boeken die niks verkeerd hebben gedaan, dat je die ook achterhoudt. En dat is zonde voor de klant en voor de uitgever.
Maar is dat zo?
Kijk, er komen 12.000 boeken per jaar uit in Nederland. Op de Nederlandse markt. En dan zitten ze ook nog gekoppeld aan een aantal internationale databases voor Engelse boeken.
Ja.
Dus je hebt het al heel snel over gigantische aantallen.
12.000 per jaar, hoeveel is dat per dag?
Ja, dat kan ik uit mijn hoofd natuurlijk.
Of eigenlijk per werkdag. Want je moet natuurlijk ook nog weekend hebben en op kerstvakantie gaan en zo.
Ongeveer 40 per werkdag.
Dat voelt wel als te doen.
Ja, maar dat is nog maar één van de databases, hè? Het is nog maar één van de databases.
Oké.
Jan Peters' houding is, het is eigenlijk niet te doen, praktisch. Shoppen via database is nou eenmaal anders dan shoppen in een boekwinkel. Je bladert gewoon als klant door een ongefilterde bak data. En dan moet je maar hopen dat die data goed ingevuld is.
Klassieke voorbeeld was altijd Annie M. G. Schmid, waar ik op een gegeven moment 14 verschillende spellingswijzes voor gebruikt werd. Van A. M. G. Schmid, waarbij de laatste T geloof ik vergeten was. Oh, ja. Tot Annie Maria, weet ik niet hoe ze verder heet.
Alle namen helemaal uitgeschreven, ja.
Ja. Nou, we hebben ook nog een AFDR van der Heijden, die daar zelf ook nog wel grappig mee omging. Ja, dat zijn wel dingen die sinds de opkomst van online wel heel duidelijk voor ons geworden zijn. Dat je daar toch heel goed naar moet kijken.
En dan is er nog iets wat die database zo ongelooflijk veel groter maakt de afgelopen paar jaar. En dat is de opkomst van printing on demand.
Mijnbesteller.nl werd een jaar geleden gelanceerd. Ze hebben inmiddels 5000 auteurs. Mensen die op Mijnbesteller.nl zonder kosten hun eigen boek kunnen uitgeven. Robert, welkom.
Hoi.
Welk boek ligt naast jouw bed?
Geen.
Robert.
Dit is Robert Bosma van Mijnbesteller, die te gast is in 2013 bij het internetprogramma 7 Days. Mijnbesteller.nl, ken je?
Ik heb er wel eens van gehoord.
Ja. Het is een van de grootste spelers op het gebied van print on demand boeken. En ik zal hem in eigen woorden laten uitleggen wat dat is.
En wat wij gedaan hebben, is we hebben eigenlijk geprobeerd om het publicatieproces, dus van aan de ene kant het maken van een boekje, maar ook het vermarkten en het verkopen van een boekje, om dat helemaal te automatiseren. Dus je neemt een account op het systeem en je kiest daar zelf, wil ik een digitaal boek uitgeven, dus een e-book, of wil ik een fysiek boek uitgeven, een paperback of een hardcover. En je betaalt niet vooraf. Wij zeggen altijd, je hoeft helemaal niks te betalen. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar je hoeft helemaal niks te betalen, want het levert alleen maar geld op.
Wanneer gaan jullie geld verdienen?
Op het moment dat er een boekje verkocht wordt.
Dus dit is hoe het werkt. Je uploadt je boek naar een website. Daar wordt het helemaal print klaargemaakt. Zet het klaar om geprint te worden, maar het wordt nog niet geprint. Dat wordt dan bij het CW ingeschreven als boek. Maar het bestaat niet. Er is geen plank waar allemaal boeken op liggen te verstoffen. Pas als je het bestelt, dan wordt het geprint. Dus er zijn geen drempels. En iedereen die wil kan via mijnbestseller.nl een boek aanbieden bij het Centraal Boekhuis. En dus te koop aangeboden worden op elke website die database van het CB gebruikt. Wat zo'n beetje elke database is.
Ja, dat is wel heel fijn. Tenminste, ik kan me voorstellen, ik heb dat zelfs al een keer gehad met stickers of zo. Dat ik zelf stickers wilde laten drukken. Maar dat kon dan alleen vanaf 100 exemplaren. Je wilde gewoon 5 stickers. Ik wilde geen 100. Wat moet ik met 100 stickers? En dat is natuurlijk hetzelfde met een boek.
Ja.
Volgens mij poëzie of zo is de kleinste. En dan alsnog is de eerste druk is 250 exemplaren of zo.
Ja, dus het verlaagt de drempel enorm. Ja. Maar als je de drempel verlaagt en ook nog eens via mijnbestseller.nl redelijk democratisch toegang geeft aan iedereen in de database. Zonder al te veel geld ervoor te vragen. Nou ja, op mijnbestseller.nl staan volgens hun meer dan 50.000 boeken die zij verkopen. En dan zijn ze nog maar één van de spelers op de markt.
Ja, dat is flink wat. Dus dat is bijna de helft van alle boeken die in Nederland uitkomen per jaar. Is 120.000 boeken per jaar?
Het was 12.000 boeken per jaar.
Oh, 12.000. Oh, shit.
Ja. Het is ongeveer 4 jaar aan boeken die uitgebracht worden. En al die boeken, ook als ze maar 1 of 2 keer verkocht zijn überhaupt, die komen in de database van het Centraal Boekhuis terecht en zijn dus te koop bij Libris.nl.
Ja, ja, nee, het is de eigen beheermarkt is ontzettend groot, ook steeds groter en ook vaak heel nuttig. Hè? Als mensen stamboom van hun familie uitzoeken en die maken een boek van voor de familie, nou, echt gek. Maar goed, dat kan ook zover gaan dat iemand die afgewezen is bij een uitgever volkomen terecht, nergens terecht kan, zelf een boek maakt en dan toch dezelfde uitgang gaat vinden. Ja, dat kan gebeuren en dat gebeurt ook echt.
Ja.
Ik heb vorig jaar een lijst bijgehouden van alle boeken die te maken hadden met corona, die uitgekomen zijn. Bijna de helft van is geschreven door mensen waarvan ik me eens afvraag hoe het met een psychische gesteldheid is.
In het allerergste geval kan het ook gevaarlijk zijn natuurlijk. Omdat het ook desinformatie is die via de boekhandel verspreid wordt.
Ja, de QAnon boeken die plots bij ons opdook in de website daar zeker. Dat gaat ook.
Ja, en hij schrok al van dat kleurboek. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar nog wel wat meer van schrok.
Ja, hij verwijst nu naar een artikel dat in december 2020 in het NRC stond. Het complotboek is online volop verkrijgbaar. NRC vond in de database van boekhandels best een hoop boeken over QAnon en vaak andere racistische of antisemitische complotten.
Maar je kan ook boeken van David Icke kopen bijvoorbeeld. Dat is een hele bekende complotdenker die onder meer het idee heeft grootgemaakt dat de wereld wordt aangestuurd door een soort reptielmensen, shapeshifters.
Dat is voor zover jij weet niet zo, toch?
Nee, ik heb geen keihard bewijs om het tegendeel te bewijzen. Maar vooralsnog ligt de bewijslast bij de mensen die beweren dat het wel zo is.
Dit is Menno van der Bos en die schreef het
heel
artikel...
Heel genuanceerde man.
Een heel genuanceerde, absoluut, heel genuanceerde man. En die schreef het artikel over de complotboeken en die wilde wel even met mij zoomen.
Ah. Nou, is grappig. Ik heb je, het is heel stom, het doet er verder ook niet toe, maar ik heb je helemaal door de war gehaald met een andere Daan. Ik dacht dat jij Daan Doesborg was, maar je bent Daan Windhorst.
Ik ben niet de dichter.
Nee, wat ik wou zeggen van, oh ja, wij zitten samen in een broodfonds, toch? Maar dat is met dichter Daan. Dus ik ben een beetje van mijn stuk, maar ik ga mezelf gewoon herpakken.
Nou, mijn excuus is dat ik niet Daan Doesburg ben. Nou ja, Menno vertelde mij dat hij in Amerika zag dat er veel te doen was over complotboeken op bijvoorbeeld Amazon.com.
From signs at political rallies to online forums filled with talk of mind control and lizard people. The dark web movement called QAnon, once only found in the fringe parts of the internet, now on Amazon's best-selling booklist.
En hij vroeg zich af of dat dan in Nederland ook aan de hand was.
Vervolgens ben ik gaan kijken naar onze Amazon, bol.com, en de kleinere broertjes daarvan. En wat opvallend is dat je daar boeken kunt kopen die, heel veel boeken kunt kopen die in de gewone winkels niet verkrijgbaar zijn. En ja, daar zitten dus ook QAnon-boeken bij, of zaten in sommige gevallen.
Zaten.
Want ze zijn weer weggehaald?
Want toen het artikel uitkwam, was er één inkoper die meteen in actie kwam.
Kijk, in de basis is het vrij simpel. We bieden alles aan, behalve als de wet het verbiedt.
Ja.
Maar je kunt wel een keuze maken van, nou, de wetgever heeft nog geen uitspraak gedaan hierover. Maar het is wel, laat ik zeggen, vanuit het eigen onderwerp weet je gewoon dat het illegaal is. Ja. Dat het niet mag, niet kan, wordt dan ook. Antisemitisch is, nazistisch is, dat ga je niet verkopen. Punt.
Wat een held. Toch?
Ja, het wisselde heel erg hoe de verschillende online boekwinkels hierop reageerden. En hij wordt ook in het interview gewoon geciteerd als, oh, dat is foute boel. Dat moeten we niet hebben. En is toen gewoon actie genomen.
Gewoon echt een integere, heldere man.
Ja, ik heb wel eens moeite met het argument wat nu ook weer, ik bedoel, hij heeft er wat aan gedaan, maar het argument wat nu ook weer naar boven komt, ja, die database is zo groot, daar is nou helemaal geen beginner aan. En het voelt een beetje als een omgekeerde wereld op de een of andere manier. Dat je kan niet zeggen, ja, ik verkoop zoveel dingen. Het is echt niet raar dat daar dan rare shit tussen zit.
Ja, je kan er dan ook voor kiezen om gewoon een kleinere database te hebben.
Precies. Dus ik vroeg aan Menno, de journalist, wat hij daarvan vond. Zo'n winkel die dingen verkoopt waar ze eigenlijk geen weet van hebben.
Ja, het is typisch geval van schaalvergroting door het digitale model. Dus in die zin is het niet verbazingwekkend. Maar een beetje gek is het natuurlijk wel. Zeker als bijvoorbeeld door de algoritmische werking van zo'n site bepaalde boeken ook worden aanbevolen. Dat zag je bij bol.com, dat een boek van David Icke over 9-11, het ware verhaal achter 9-11 tussen aanhalingstekens, in een overzicht stond met populaire of aanbevolen boeken over complottheorieën. Eerder is ook al ophef geweest over antisemitische boeken bij bol.com, zeg maar echt ronduit antisemitisch, van echt nazi-auteurs over het gif van de Joden, zeg maar. Het is heel vergelijkbaar met de worsteling van techplatforms zoals Facebook en Twitter. Zij hebben ook te maken met een nog veel groter universum van content, van meningen, van berichten, waarbij ze aan de voordeur niet kunnen controleren en het dus ook heel moeilijk wordt om aan de achterkant daar nog iets aan te doen.
Ja, dit is ook wat Jan-Peter heeft gedaan. Hij heeft niet aan de voorkant al iets verboden of weggehaald. Hij heeft aan de achterkant alsnog geprobeerd iets te doen.
Ja. En dat is beter dan niks.
Ja, dat was voor ons ook meer een soort test. Dat kwam al goed uit. In de zin van, oké, hoe werkt dat nou precies? En kunnen wij zoiets, dat schijnt blacklisten te heten in internettermen. Dat wist ik helemaal niet. Maar hoe kun je dat nou doen? Wat voor effect heeft dat? Ze hebben gezegd, nou, laten we eens kijken wat er gebeurt als we dat doen. Alleen het nadeel blijft, we kunnen daar niet een algoritme op loslaten. Dat gaat niet. Dan moet je iemand in dienst nemen die de uitkomst van het algoritme continu bij gaat houden.
Omdat je anders bang bent dat je te veel dingen verbiedt of blacklist? Of...
Ja, of dingen juist niet. Blacklist die wel, ik weet niet of het werkelijk is, maar dingen die je wel eruit wil hebben. Terwijl, weet je wel, dus dat, ja, en dan reeks ik wel een klein beetje onze positie. In de zin van, we werken wel voor 200 mensen, maar we doen het met 14 mensen. Ons bureau, ons kantoor bestaat uit 14 man.
Ja.
Ja, er komt bij ons niet het geld binnen om iemand aan te nemen die dat fulltime voor ons doet.
Ik vind het moeilijk.
Waarom?
Ik snap het heel goed. Ik vind niet dat het te duur zou moeten zijn. Ik vind bijna dat er een soort potje zou moeten zijn bij de overheid tegen misinformatie. Waar je dan een subsidie kan aanvragen en zeggen, dit is ons plan om het tegen te gaan. En dit is wat we nodig hebben.
Gesproken als een ware linkse hobby. als de markt het niet fixt, dan moeten wij het maar gewoon fixen.
Ja, ik weet niet eens. Dat is gewoon gematigd democratisch-socialistisch volgens mij.
Ja, wat er aan de hand is natuurlijk, er is een heel duidelijke praktische reden waarom ze niet zoveel kunnen doen. Maar er is eigenlijk een morele reden om wel iets te doen.
Ja, en daar komt ook, denk ik, zijn ongemak en het herhaaldelijke, oh, dat vind ik gênant of daar schaam ik me voor vandaan. Hij zou het graag anders zien, ja. Maar hij heeft geen mogelijkheid.
Er heeft natuurlijk op een gegeven moment wel iemand de beslissing gemaakt dat dat is wat een boekwinkel in 2021 is.
Ja, en ik denk dat men daar niet zo bij stil heeft gestaan. Complottheorieën waren er natuurlijk altijd wel. Maar dat hele debat over desinformatie, nepnieuws, is echt wel iets van de laatste 5 jaar. Een beetje sinds de verkiezing van Trump en nu in een stroomversnelling door corona en alle onzin die daarover rondgaat. Dus ja, dat is iets waar aanvankelijk men gewoon niet zo mee bezig was, denk ik. Ik denk dat men eerst alleen maar de voordelen zag van het feit dat iemand die wiens favoriete winkel Libris is en om het even welk boek zoekt, dat diegene dat dus ook bij Libris kan bestellen. Ja, dat is gewoon klantenbinding.
Menno zegt eigenlijk, we wisten niet beter. We hebben optimistisch een systeem op poten gezet omdat het zoveel mogelijk maakte. En nu plukken we er de zure appels van.
Ja, ik denk dat dat is hoe heel veel internetpioniers nu terugkijken op dingen die ze hebben gemaakt. Niet Zuckerberg, duidelijk. Die heeft geen geweten. Maar volgens mij bij Twitter en ook mensen die hebben meegewerkt aan Facebook, die zich daarna hebben uitgesproken en hebben gezegd van, nou, we hadden goede plannen, we hadden leuke ideeën.
Ja.
Maar het is allemaal totaal uit de hand gelopen. En als ik het over zou kunnen doen, zou ik het niet doen.
We hebben naïef gedroomd.
Ja.
Ik weet niet of je het naïef kunt noemen, want ik denk dat ik er ook niet bij had stilgestaan op dat punt in de tijd als ik zo'n in die positie was of zo.
Ja, dus... Dat is wat naïef is, toch?
Nou, er zit, in het woord naïef zit misschien een verwijt. Dat
dat vind ik niet.
Dat je beter ingelezen had moeten zijn. Dat je niet helemaal je werk hebt gedaan en dat je daarom onwetend bent.
Voor mij is naïef is heel erg zo als je dus ook kinderen naïef noemt. En mensen die naïef zijn, dat zijn geen mensen die hun huiswerk niet hebben gedaan. Dat zijn gewoon mensen die nog steeds vertrouwen hebben in de wereld en in de mensheid. En die denken dat alles gebeurt vanuit goede intenties. Die vooral denken dat er goede, mooie dingen gaan gebeuren. Dat is mijn idee van naïviteit.
Als je vanuit die naïviteit daadwerkelijk iets doet, dan heb je wel de verantwoordelijkheid om erachter te komen of jouw interpretatie van hoe dingen zullen gaan enigszins klopt met de werkelijkheid. Mm. Het is misschien heel charmant dat jij denkt, oh, dit zal allemaal wel goed gaan. Maar als je daadwerkelijk iets op poten zet, een database zoals dit creëert, dan kan je wel zeggen, ja, ik was naïef, maar ja, het was toch je taak om niet naïef te zijn.
Ja. Of in ieder geval mensen in te huren die dan dat van een kritische afstand konden bekijken.
Ja, wat ik een van de interessantste dingen vind aan deze discussie is dat niemand klaagt over censuur als een fysieke boekwinkel ervoor kiest om iets niet in te kopen.
Ja.
Dat is geen censuur. Dat noemen we niet censuur. In Rotterdam, dit stond in het stuk van Menno, bij boekwinkel Donner willen ze geen complotboeken in de fysieke winkel. Hetzelfde geldt van oudsher voor porno, holocaustontkenning en zwarte magie.
Ja, mooi lijstje.
Ja. Maar zelfs als ze geen goede reden hebben om iets niet in te kopen. Als ik met de printer van mijn kantoor een paar kleurplaten print en die niet ik aan elkaar en ik zeg nu is het een kleurboek en ik ga daarheen, dan zegt niemand, oh, het is censuur als Donner dat niet van je koopt.
Ja.
Dat is gewoon hoe een winkel werkt.
Maar ik denk dat dat ook het probleem is met internet en onze naïviteit over het internet. Ik denk echt wel dat er een fase was waarin niemand kon voorzien dat het internet hier zou uitkomen.
Ja.
En dat eigenlijk iedereen dacht, internet is een vrije plek waarin we mensen van over de hele wereld kunnen ontmoeten. Sky's the limit, ultiem publiek, dit is wat de laatste dictators omver gaat werpen. Gewoon, dit gaat alleen maar goed zijn.
Imagine a world where every word ever written, every picture ever painted and every film ever shot could be viewed instantly in your home.
Well, it's not as far-fetched as it may seem.
You'll learn how the net can entertain you and take you to far-off locations and meet new people.
En dan heb je een apparaat waar de combinaties van een televisie, een personal computer en een telefoon.
En dat is wel leuk, want dan kan je dus via internet even een berichtje sturen naar Amerika of naar Canada om te vragen wat voor weer het daar is en wat ze vanavond eten en of Flippo's daar ook zo populair zijn als bij ons.
En inmiddels zit dat zo vast in ons hoofd dat we het heel logisch vinden als een boekwinkel grenzen stelt aan wat ze doen. Want dan denken we, oh ja, dat is de boekhandel van Marijn. Die bepaalt wat daar staat en dat is, nou ja, dat is gewoon zijn eigendom en hij mag dat doen. Maar het internet, dat is van ons allemaal. En dan maakt niet uit dat er dan staat Libris.nl. Het is niet van Libris, het is van ons.
Ja, dus op het moment dat die winkels van Libris hun database publiekelijk beschikbaar maakten, werd Libris iets anders dan een boekwinkel.
Ja.
Ja, het werd een platform, zoals Facebook en Twitter dat ook zijn.
Ja, dat is interessant. Je hebt inderdaad een soort van intermediairs. In het boekenvak zie je dat dus niet alleen in de vorm van de webwinkel, maar ook dus de distributeur, Centraal Boekhuis. Die heb ik ook gebeld voor mijn artikel. Die zeiden ook van, ja, wij willen geen censuur plegen. Mensen kunnen gewoon hun boeken bij ons aanleveren en wij verspreiden dat vervolgens naar de winkels.
Ja.
We zijn echt, dat woord gebruikt dus volgens mij wel een doorgeefluik. Neutraal doorgeefluik. Nou ja, zodra je die positie hebt ingenomen, heb je dus inderdaad geen morele verantwoordelijkheid meer. Dat zeg je eigenlijk van, ja, wij nemen daar geen verantwoordelijkheid voor. Een beetje zoals supermarkten ook zeggen van, ja, als mensen chocola willen kopen, wie zijn wij dan om het te ontzeggen? En dat hebben de tech-platforms ook heel lang gezegd. Het was echt een laissez-faire houding. Inderdaad, wij zijn niet onze gebruikers. Wij faciliteren slechts. Dat idee was heel lang in zwang. Maar in de afgelopen 2 jaar, en zeker het afgelopen jaar sinds corona, is dat echt, nou, nog net niet 180 graden gedraaid.
That's right. Twitter today removed the accounts of Michael Flynn, Sidney Powell and other supporters of President Trump who also had promoted the QAnon conspiracy theory.
Zuckerberg mentioned today that people spreading rumors that if you drink bleach, that will cure you from coronavirus. That's an example of the kind of thing Facebook wants to take down immediately. And it is, you're right, it is a big step beyond anything that they've ever done before.
Want ze zijn veel meer arbiters van de waarheid geworden. Ze hebben uitgebreide lijsten in hun gebruikersrichtlijnen staan met wat je wel en niet mag zeggen. Je mag dit niet zeggen over corona, je mag dat niet zeggen over het vaccin. Dus ja, dat is natuurlijk een totaal andere manier van je verhouden tot wat er op je platform wordt gezet. Dus daar heeft een verschuiving plaatsgevonden en ik denk dat als dat niet zo was, had die inkoper van Libris, denk ik, niet gezegd toen ik hem opbelde van, oh, we gaan die boeken weghalen.
Wat me in ieder geval opvalt is dat het inderdaad voor heel veel platforms makkelijker geworden om in te grijpen bij desinformatie als het over corona gaat.
Mm-hmm.
Maar daarbij kun je natuurlijk ook, daar zijn harde bewijzen voor. Dat is een wetenschap. Terwijl complottheorieën, nou ja, hij zegt het al aan het begin van, ik kan niet bewijzen dat die mensen geen hagedissen zijn. En dat blijft een veel grijzer gebied van ingrijpen.
Nou, wat je wel al ziet gebeuren is dat ze bijvoorbeeld veel strenger zijn rondom verkiezingen.
Ja.
En QAnon, wat natuurlijk deels gewoon een vage complottheorie is over lizard people, maar gaat ook heel concreet over een bepaalde politieke partij die fout zou zijn. En,
ja, tuurlijk, dus, dat is waar.
Ik denk wel, als je eenmaal een keer op het fluitje hebt geblazen, dat daarna je bijna niet meer kan om niet meer op het fluitje te gaan blazen. Dan heb je gewoon die verantwoordelijkheid op je genomen.
Ja, want je bent dan uit die positie gestapt van waaruit je geen morele verantwoordelijkheid had.
Ja, ja, er was een periode waarin Facebook zei, kijk, wij beweren niet dat wat mensen op ons platform posten waar is. Wij zeggen gewoon dat mensen het zeggen. En nu zegt Facebook, oh, dit is niet waar, dus je mag het niet verspreiden. Ja. Waarmee ze een andere positie innemen.
Ja.
En dat betekent, kan ik me voorstellen, dat dit misschien ook nog in de boekenwereld kan gaan veranderen. Dat we nu nog zeggen neutrale schakel, doorgeefluik, maar dat als die keten van verantwoordelijkheid bijna ook terechtkomt bij de boekhandels, dat er misschien wel degelijk veel strenger naar de database wordt gekeken.
Ja, en het zit dus al in de boekhandels, maar het moet vooral in de online boekhandels. En ik vraag me ook nog af in hoeverre CB dat zou moeten doen, hoor. Want CB is natuurlijk gewoon een magazijn.
Ja.
Ja, je kan je ook afvragen in hoeverre het wenselijk is dat een magazijn eisen gaat stellen aan wat ze daar al dan niet opslaan.
Zeker. Ik denk dat een boekhandel of een online boekhandel, dat is ook op de een of andere manier een kwaliteitskeursmerk. En het CB is dat niet. Het CB is gewoon rijdt met boeken heen en weer.
Ja, precies. En ik wil natuurlijk gewoon mijn boeken over zwarte magie kunnen blijven bestellen.
Is belangrijk. Maar hoe dan ook is het dus een gigantische verschuiving geweest. We zijn van een lokale boekhandel op de hoek, met iemand achter de balie die over elk boek in de winkel iets slims kan zeggen, zijn we gegaan naar een neutraal doorgeefluik van de boekensligro. En ik kan me voorstellen dat dat voor een inkoper best frustrerend is.
Nee, juist niet. Nee, dat is juist heel fijn. Want het betekent dat je de boekhandels meer mogelijkheden geeft om omzet te maken. Liebes bladzijde bestaat bij de fratie van de boekhandel in de winkelstraat.
Ja.
En wat ik al zei, die kan niet bestaan zonder een online aanwezigheid. Dus nee, ik vind juist een enorme verrijking dat het kan en dat het technisch allerlei mogelijkheden biedt.
Zou je het willen, een soort van een website waar je echt alleen maar de door jullie goedgekeurde boeken verkoopt?
Nee. De consument moet bepalen wat die goedgekeurd vindt. Tuurlijk, je kunt je een website voorstellen waarbij je alleen maar kunstboeken aanbiedt, omdat je met een kunstboekhandel bent.
Ja.
Maar om dan, laat ik zeggen, niet van dat soort, niet genreachtige of andere indelingen te maken, omdat alleen ik vind dat het moreel of anderszins op de beugel kan? Nee, absoluut niet. Nee.
Dus er is ook nog wel iets principieels aan de hand.
Ja, interessant. Waarom dat dan online niet zou kunnen en in de fysieke boekhandel juist goed is.
Ja, ik denk dat vanuit het standpunt van Jan-Peter dat de beperking van de boekhandel, de fysieke beperking van het feit dat er maar x aantal boeken in een boekwinkel past, dat dat een bug is. Terwijl wij misschien wel denken dat het een feature is. Ik heb ook veel met hem gehad over andere doelgroepen aanspreken en mensen die normaal niet naar de boekhandel komen. En daar is dit natuurlijk een heel goede functie voor.
Ja.
Ook over de opkomst van print on demand maakt Jan-Peter zich niet heel erg veel zorgen. Een belangrijkste reden, er zijn weliswaar heel veel print on demand boeken, maar ze verkopen er niet heel veel van.
Nee, niet heel veel. Nee. Het is mijn keer sterkt er iets bovenuit, maar heel eerlijk, het overgrote deel is kwalitatief gewoon niet goed genoeg. Op zich ook niet gek, want heel veel mensen die daarbij publiceren hebben het eerst geprobeerd bij reguliere uitgevers.
Ja.
En als iemand denkt, nou mijn neef kan ook wel een boekomslag maken, laten ze die dat gewoon lekker doen. Ja, dus nee, we verkopen daar niet heel veel van en daar zijn een paar hele goede redenen voor. En de belangrijkste van is kwaliteit.
Ja.
Of brek daaraan vooral.
En heb je hem dan ook gevraagd hoeveel ze van jouw kleurboek hebben verkocht?
Ik heb even gespeed. Er zijn 3 boekhandels bij ons die het boek ooit verkocht hebben. Ook aan precies 3 klanten.
Oké, dus er zijn 3 exemplaren van dit boek verkocht bij jullie.
Voor zover ik kan zien wel, ja.
Er zijn 3 mensen die dit boek hebben.
Ja. En jij bent daar 1 van?
Ik ben daar 1 van.
Dus er zijn 2 anderen?
Er zijn 2 anderen via Libris.nl. Er zullen misschien via Bol en Bruna en
ja,
zo.
Want ik dacht ook dat hij zei boekhandels, maar het is niet een fysieke boekhandel.
Hoe het werkt bij hun is dat als je iets bij Libris.nl koopt, dan koop je het altijd bij 1 van hun boekhandels. Dus je sluit je aan, ik koop standaard voor Broesen. Bestel ik het via Libris.nl, maar dan wordt het of bezorgd bij Broesen dat ik het daar op kan halen, of ze sturen het wel naar mijn huis, maar dan gaat de winst naar Broesen.
Oh, dat wist ik niet. Dat is wel een heel goed systeem. Oké, dus 2 andere mensen hebben dit kleurboek gekocht.
En daarmee wordt ook wel meteen duidelijk waarom die de houding aan kan houden. Ja, jeetje meneer, ik vind het heel vervelend, maar ik ga daar niks aan doen.
Nee, dat snap ik. Nee, want hij verkoopt 1000 boeken per jaar. En als het dan 3 keer fout gaat, dan dat valt enorm mee.
Precies,
dat
is inderdaad jammer. Ja.
Ja, precies. Dan is het meer de houding van een restaurant waar een keer iets verkeerd is bezorgd. En dat ze dan zeggen, hey, hartstikke vervelend, hier heb je een tegoedbon. En
En voor een normale uitgeverij zou dat heel vervelend zijn als ze een boek hebben uitgebracht waar ze er maar 3 van hebben verkocht. Maar voor Emmy niet, want Emmy is een print-on-demand auteur.
Ja, dus die leidt geen verlies.
Nee, dus die heeft gewoon een beetje winst gemaakt aan die 3 boeken die ze heeft verkocht. En ze heeft nog 40 andere boeken in dezelfde reeks. Dus dan heb je er toch al 120 verkocht.
Ja, dat is op zich niet slecht als dat is gelukt.
Een van de dingen die ik het interessantst vond aan mijn gesprek met Jan-Peter, los van deze smeuïge informatie dat er maar 3 van verkocht zijn, is dat ik heb in de lockdowns echt heel erg veel online boeken gekocht. Deels omdat ik niks anders te doen had, dus meer wilde lezen. En deels omdat de boekhandels dicht waren, dus heb ik het online gedaan. Ik wilde het boekenvak ook steunen. Ik wist dat het slecht ging met ze. En ik was best trots toen ik eind 2020 het nieuws las dat er ondanks alle sluitingen zelfs iets meer boeken verkocht waren dan in het jaar daarvoor. Totdat ik ontdekte dat dat allemaal bol.com was. Die hele winst. Maar nog steeds dacht ik, nou ja, oké, ik heb mijn boekhandel in ieder geval niet verlaten. Weet je wel, ik heb online gekocht, ik heb ze gespoord. Ik was best een beetje trots op mezelf dat ik dat had gedaan. En toen sprak ik Jan-Peter.
Nou, het zou niet ontgaan zijn. Het gaat ontzettend slecht met de boekhandel nu ze dicht moeten zijn.
Ja.
Je moet je zo voorstellen dat begin van het jaar zaten we op ongeveer min 80% omzet. Er viel nog 20% over. Toen is er in januari, midden januari, is die actie koop lokaal start. Dat heeft nog zo'n 20% bij opgetild.
Ja, lieve mensen, het is lockdown geblazen nog steeds en dat is heel erg kut.
Door de coronasluiting verkeert de Nederlandse boekhandel in zwaar weer. En dat is nog heel zacht uitgedrukt.
Terwijl Amazon en Bol miljoenen verdienen, dreigt jouw lokale boekhandel te verdwijnen.
Ik heb lang genoeg in Rusland gewoond om te beseffen wat het betekent als de middenstand, die zowel de parel is als de stutpilaar van iedere vrije democratische samenleving, wordt weggevaagd. Zoals dat gebeurde in 1917 bij de Russische Revolutie.
Maar je kan nog wel boeken bestellen.
In elke boekwinkel zit een klein beetje magie. Steun je boekhandel. Ga naar de website van je favoriete boekwinkel. Mail of bel en bestel vandaag nog een boek.
Waardoor min 60 uitgekomen zijn. Gemiddeld overigens, het is een gemiddelde. Maar...
ja, snap ik. Jeetje, wat 80% minder omzet. En dat is dan ook inclusief online aankopen. Ja. Jeetje.
Ja, het blijkt nu plotseling dat het concept winkel toch wel erg ideaal is als het gaat om de verkoop van boeken. Het kan namelijk nooit zo efficiënt. Zoveel kilometers kun je niet fietsen op een dag, zal ik maar zeggen. Nee. Buiten dat bezorgen van pakketjes gewoon heel veel werk met zich meebrengt. Je moet factuurtjes maken, je moet op een andere manier betalingen regelen. Je moet een pakketje in elkaar vouwen. Je moet het boek apart gaan bestellen soms, als je niet uit je eigen voorraad kunt halen. Dus de werkzaamheden zijn een factor, 4-5 meer per transactie dan wanneer je normaal uit je winkel verkoopt.
Jeetje.
Dus we staan voor de grootste crisis in het boekenvak ooit.
Als een boekhandel nu verdwijnt, dan komt hij niet zomaar terug?
Dan komt geen boekhandel meer terug. Nee, daarvoor zijn de marges in de boekhandel te dun.
Ja.
Is het een specifiek vak. Ja, beginnen maar eens aan om een nieuwe boekhandel te openen. En dat is pijnlijk, al is het maar omdat boekhandels één ontzettend belangrijk aspect hebben wat elke online verkoper ontbeert. Een boekhandel kan namelijk nieuwe auteurs maken. Bol heeft nog nooit een debuut groot gemaakt. Bol heeft nog nooit een tot dan toe onbekende auteur in de etalage gezet. Terwijl de boekhandel het wel doet. De boekverkoper individueel vaak doet. Maar ook in de boekhandel heb je etalages, heb je manieren om dat te doen. Als ik voor mezelf spreek, ik werk niet bij een inkooporganisatie, maar ik ben ook ooit mijn carrière in het boekenvak in de boekhandel begonnen. Het is niks zo leuk als in de boekhandel werken wat mij betreft. Net zoals ik nu weinig dingen kan bedenken die heel veel leuker zijn dan in de boekhandel rondlopen.
Ja, toen ik hem sprak, waren de winkels nog dicht. Mm. Dat was eerder dit jaar, toen moesten de winkels dicht zijn. Inmiddels zijn ze open en zal het er vast wel iets minder zwartgallig uitzien dan dit.
Ja, het lastige is volgens mij vooral dat het bij boekhandels slecht in te halen is. Dus als ze zulke grote verliezen hebben geleden, ja, er is geen moment waarop je dat dan gaat inhalen. Mensen gaan niet extra boeken kopen voor die paar boeken die ze niet gelezen hebben eerder in het jaar. Ze gaan niet inhaal lezen. En er zijn altijd wel wat pieken. Dit zeg ik allemaal uit ervaring van mijn vriend die dus in een boekhandel werkt. Zoals rond kerst. Maar die pieken heb je elk jaar. Dus ook die piek gaat het niet recht trekken.
Nee. Nee, maar hij heeft natuurlijk geen ongelijk. Er is weinig zo leuk als door een boekwinkel lopen. Ja. Dus hij heeft me ook wel weer geïnspireerd om gewoon weer even daarheen te lopen. Omdat inderdaad als je het online koopt, is het zoveel meer werk voor hen. En verdienen ze er evenveel aan. Dus dat is niet echt een oplossing. Dus gewoon naar een boekhandel lopen. Eens even kijken wat ze allemaal hebben liggen. Iets meenemen waarvan je denkt, nou, dit zou wel eens iets kunnen zijn.
Ja, en vooral dat.
Halverwege dat boek teleurgesteld weer op de stapel gooien.
Nee.
Oké, ik geef toe dat toen ik dit zei tegen Nikki, dat ik ook een beetje een mooi einde aan het gesprek probeerde te maken. Ik wil het een beetje positief eindigen. Maar in de maanden nadat we dat gesprek hebben gehad, gingen op een gegeven moment de boekhandels weer open. En ik merkte dat toen ik door de boekwinkel liep, dat ik het zo gemist had. Dat ik het heel lekker vond om hier rond te mogen bladeren. Om dingen tegen te komen waarvan ik niet wist dat ik naar ze op zoek was. De Broes in Utrecht zit in een nieuw gebouw. En die hebben op de eerste verdieping een klein koffietentje, wat toch door niet heel veel mensen is ontdekt. Het is een slecht idee om hierover in een podcast te vertellen, maar goed. En daar hebben ze een paar zitjes gemaakt bij enorme ramen die uitkijken over de Oude Gracht.
Hoi, wat wil je drinken?
Mag ik een zwarte thee, alsjeblieft?
Ja, zeker.
En nu het weer kan, nu alles weer open is, vind ik mezelf echt om de week al in zo'n zitje. Gewoon een kop koffie erbij, een boek op schoot, aanspraak gemaakt met mensen, maar niet te veel. Geglimlacht naar mensen, maar niet te veel. Even in de weg gestaan, maar dat mag ook best. Je kan best iemand in de weg staan. Ik bestel mijn boeken nog steeds het liefst online, maar ik laat ze dan nu niet bezorgen. In plaats daarvan klik ik op ophalen in de winkel. En dan loop ik naar de balie en dan vertel ik tegen een toch altijd een beetje chagrijnig kijkende meneer dat ik een bestelling op kom halen. En dan vragen ze naar mijn naam en dan verstaan ze het de eerste keer niet door het plastic spatscherm wat er nog steeds staat. En dan moet ik nog een keer mijn naam zeggen en dan krijg ik uiteindelijk dat boek mee. En dan zeggen ze, je hebt het al betaald. En dan knik ik en dan neem ik het mee naar boven. En dan ga ik daar zitten. Ja, ik weet niet. Het gebeurt gewoon niet zo vaak dat een gesprek dat je hebt gehad voor een onderzoekspodcast ook echt je leven een beetje verandert. En dat heeft dit wel gedaan. Wat hebben we deze aflevering geleerd?
Kleurboek voor volwassenen, de grote uitdaging anti-stress, is waarschijnlijk een print-on-demand boek.
Er zijn bij Libris 3 exemplaren van dat boek verkocht.
Er komen 12.000 boeken uit per jaar.
Het Centraal Boekhuis is de Sligro voor boekwinkels.
Het is heel gemakkelijk om je eigen boek op Libris.nl te krijgen.
Jan-Peter is een drempel, geen poortwachter.
En wat je ook doet, steun je lokale boekhandel.
Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Daan Windhorst.
De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tapedag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de albumhoes is van Olivier Heiligers.
In deze aflevering interviewden we inkoper Jan-Peter Prenger en journalist Menno van der Bos.
Ken of ben jij Emmy? Dan kan je ons bereiken op wieisemmy@gmail.com.
Volgende keer in Wie is Emmy?
Ja, dan is natuurlijk even de vraag wat je onder oplichting verstaat.
Dat hangt er vanaf.